Sanne Frequin.
Ja, goedemorgen Sanne. Je hebt weer een aantal historische leestips voor ons.
Yes.
En we beginnen met Versailles.
Ja,
toch?
We gaan
vier eeuwen in het beroemdste kasteel ter wereld van Johan Optebeek.
Ja, en Versailles is echt mijn guilty pleasure. Want je voorstellingsvermogen gaat lopen als je denkt aan die magische plek. En Johan Optebeek, oud-journalist en hoofdredacteur, heeft verschillende boeken geschreven over de Franse geschiedenis. En heeft nu een gigantische pil over Versailles. Vier eeuwen in het beroemdste kasteel ter wereld. En dat overdrijft hij niet. Echt het beroemdste kasteel ter wereld. En het is een heerlijk boek. Je vliegt er doorheen. Hij begint eigenlijk bij Lodewijk de XIII. Lodewijk de XIII wil op een gegeven moment jagen. Daar houdt hij van. Everzwijnen en herten. Lekker schieten. En er is een soort onogelijk buitenverblijfje waar hij dat kan doen. En daar bouwt hij een soort kasteeltje. 6 bij 35 meter waar hij zich terug kan trekken.
Ik dacht dat het vooral gebouwd was om zijn minnaressen te ontmoeten.
Ja, nee, niet voor Lodewijk de XIII. Want op een gegeven moment sterft Lodewijk de XIII. Is hij 42 jaar oud. En laat hij zijn jonge zoon Lodewijk de XIV achter. En die Lodewijk de XIV heeft eigenlijk een hele turbulente jeugd. Hè. Er zijn allerlei pogingen om hem van de troon te stoten. De monarchie is kwetsbaar. Maar uiteindelijk, als hij dan 23 is, dan heeft hij die touwtjes stevig in handen. En die laat hij niet meer gaan. En die Lodewijk de XIV heeft een plek nodig voor zijn minnaressen. En dan denkt hij aan dat verblijfje daar. En dat is eigenlijk de perfecte plaats. En dat ontwikkelt zich dan steeds verder. Want Lodewijk de XIV is ook niet graag in Parijs. Hij vindt het daar stinken, de mauvais air. En hij houdt ook niet van die mensenmassa's. En mensenmassa's zijn natuurlijk gevaarlijk voor leiders. Dus die bouwt eigenlijk zijn eigen universum in Versailles, waar hij dan als de zonnekoning het stralend middelpunt van is. En Johan Optebeek vertelt over Versailles, over die ontwikkeling, over de hoogtepunten. De fantastische bals die daar worden georganiseerd met vuurwerk. En die fantastische tuinen die eigenlijk nog mooier zijn dan het paleis zelf. Ook een aantal dieptepunten. Er werden daar op een gegeven moment duizenden hovelingen gehuisvest. Want Lodewijk had een heel strak protocol om zich heen. Mensen die kregen taakjes toebedeeld, helpen met naar bed gaan, opstaan, et cetera. En aan de hand van dat protocol konden ze precies zien waar ze in de hiërarchie stonden. Sorry voor de mensen die aan het ontbijten zijn. Maar er waren 274 primitieve toiletten met een laadje dat je open kon trekken. En dat werd dan gevoeglijk uit het raam gegooid. Dus het stonk er verschrikkelijk. Pracht en praal en dan die putlucht. Maar het allerinteressantste zijn eigenlijk de illustere personen die zich in Versailles hebben gewoond. Madame de Pompadour, Marie-Antoinette, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar de leukste vond ik de chevalier of de chevalière Déon. En als Netflix luistert, maak een serie over deze persoon alsjeblieft. Die viel op tijdens een feest van Lodewijk de XV, omdat hij zo overtuigd gekleed was als vrouw. En die werd toen ingelijfd in de Secret du Roi, in de geheime dienst van de koning. En die werd naar Rusland gestuurd, want die moest de Russen overtuigen om zich bij het bondgenootschap tegen de Engelsen en de Pruisen te voegen. En dat deed deze persoon eigenlijk in de vorm van twee karakters. Madame Lia de Beaumont, die aan het hof van Elisabeth I voorlezeres werd. En meneer Charles de Beaumont, de ambassadeur. En hij shapeshifte eigenlijk tussen deze twee figuren. Zeer succesvol. Nou, dat leven dat wordt nog verder verteld. Uiteindelijk komt deze persoon terug naar Frankrijk. En die wordt dan als hulpje in de ambassade van Londen geplaatst. En die gaat zich dan tegen de Franse koning verzetten. En die gaat chanteren. Nou, het is een prachtig verhaal. Lees het boek als je meer wil weten. En deze persoon die is ook te zien in de Frans Hals tentoonstelling. Die op dit moment, of in de tentoonstelling The Art of Drag. die op dit moment in het Frans Hals Museum is, waar een portret van deze figuur te zien is. Echt heerlijk boek.
Goed, dit is dus Versailles van Johan Optebeek. Is ja. Dus het is gewoon aan elkaar. Het hangt aan elkaar van al dit soort verhalen.
Het is een gift that keeps on giving. Ik heb het denk ik in 2 dagen uitgelezen. Ik kon het niet wegleggen.
Oké. Okay. Ja, goed. Zeker. Dan gaan we naar Roland Savery's Wonderlijke Wereld. Dat is een catalogus bij de tentoonstelling van het Mauritshuis.
Ja, zeker. En Roland Savery is eigenlijk een hele leuke, interessante schilder. Wordt geboren in 1578 in Vlaanderen. Maar zijn familie moet al snel op de vlucht, want het zijn doopsgezinden. En we zitten dan natuurlijk midden in de 80-jarige oorlog. En dus zij vertrekken richting Haarlem. En daar gaat hij zich ontwikkelen als schilder. En Savery gaat dan uiteindelijk werken aan het hof van de keizer Rudolf II. En dat is een plek, dat is echt het centrum van wetenschap in Praag. Het centrum van wetenschap en cultuur. En dat zien we ook in die kunstwerken van Savery. En hij heeft een heel divers oeuvre. Hij schildert allerlei gewone of tekent gewone mensen. Schildert landschappen. En dus ook exotische beesten. En mijn allerliefste lievelingsschilderij is schilderij van de dodo. Het verhaal van de dodo kennen we allemaal.
Want hij maakte veel dierenschilderijen.
Hij maakte veel dierenschilderijen. Hij verwerkte hele exotische, maar ook hele gewone dieren in bijvoorbeeld de verbeelding van Orpheus en de dieren of het paradijs. En dus ook die dodo. En die dodo schilderde die niet omdat Rudolf een levende dodo had aan zijn hof, maar een opgezette dodo. En dat is een beetje jammer voor de dodo, want het schilderij van die dodo, die dodo is een beetje obees. En dat schilderij is in het Natural History Museum terechtgekomen in Engeland. En toen men in de 19e eeuw probeerde om die vogel te reconstrueren aan de hand van fossiele resten, hebben ze het schilderij van Savery genomen als voorbeeld. Met als gevolg dat wij dus nu die beetje obese waggelaar zien. Als
maar dat is gewoon een opgezette dodo met heel veel fluff in zijn buik.
Een beetje te veel fluff gekregen. Dus die heeft impact gehad op ons huidige moderne beeld van die dodo. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Dus een leuke catalogus, goed beschreven. Ik vind dat de auteur goed laat zien hoe we naar die schilderijen moeten kijken. En mijn oproep aan iedereen is: lees nou eens eerst de catalogus en ga dan naar de tentoonstelling. Want dan weet je veel beter waar je naar moet kijken. En dan is het eigenlijk veel leuker om die schilderijen te zien.
Veel leuker, ja, precies. Goed, als derde, daar hebben we niet zo lang meer voor. Maar we gaan toch even naar de trailer luisteren. Heb je een podcast gekozen?
Ja.
De middeleeuwen. De tijd van de kruistochten, van riddertoernooien en bloedige veldslagen. Een wereld geleid door machtige koningen, koene ridders en veel te veel pausen. Maar dan deden historici een schokkende ontdekking.
Er waren ook vrouwen in de middeleeuwen, hè? We vinden die niet uit, hè?
Heerlijk, dat accent. Koene ridders, hoorde ik.
Ja,
zoiets.
Ja.
Dit is dus een podcast over de leading ladings van het graafschap Vlaanderen.
Ja.
Wat vond je ervan?
Nou, ik denk als je de trailer hebt gehoord, dan hoef ik eigenlijk al niks meer te zeggen. Want dit gaat gewoon zo door, namelijk. Hè? Het is een podcast van 3 leading ladies. Julie van Boogaard, Els de Parmentier en Lisa de Metz. En Els de Parmentier en Lisa de Metz zijn collega's van de Universiteit Gent. En wat ze eigenlijk doen, is ze vertellen het verhaal van Vlaanderen aan de hand van die leading ladies. Aan de hand van de gravinnen en de hertoginnen. En dat doen ze op een hele leuke, hele toegankelijke manier. Feest om naar te luisteren. Prachtig uitgevoerd. Dus echt een ontzettende aanrader.
Goed, hartelijk dank voor deze 2 boeken en een podcast. Dankjewel Sanne voor deze bespreking. En de titels van de boeken zijn te vinden op onze website.